Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 1, en daarvan de versen 1 en 4. Welzalig gij die in de boze raad niet wandelt, en het vierde vers de Heer slaat. Toch der mensen wegen ga. De versen 1 en 4 van Psalm 1. Wij belijden ons algemeen ongetwijfeld het christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 9 en zingen daarna van Psalm 74, het 18e vers. Geef het wild gedier dat niets in woen ons ziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Het is het 18e vers van Psalm 74. Nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. Antwoord. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil, als een getrouw Vader. Amen. De schriftlezing is in Richter 14 te vinden. Wij noemden u Richteren 14. En Simson ging af naar Timnat en gezien hebben een vrouw te Timnat van de dochter der Filistijnen. Zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zei, ik heb een vrouw gezien, de Timnat van de dochter der Filistijnen, nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zei tot hem, mits vader zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren van uw broeders en onder al mijn volk dat ge heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesneden. En Simson zei tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te die tijden over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat, als ze nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat. Zie daar een jonge leeuw, brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem vereens scheurde gelijk met een bokje van een scheurt. En er was niets in zijn hand, doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw en ze beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weer om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien en zie een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn hand en ging voort, al gaande en etende, en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en hij gaf hun ervan en zij aten. Doch hij gaf hen niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson daar een bruiloft, want als op wachten de jongelingen te doen en het geschiedde als ze hem zagen, zo namen ze 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Simson dan zei tot hen: ik zal nu een raadsel te raden geven. Indien gij mij dat in de 7 dagen van deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik u geven 30 fijne lijmaatskleren en 30 wisselkleren. En indien gij het niet zult kunnen verklaren, zo zult gij mij geven 30 fijne lijmaatskleren en 30 wisselkleren. En ze zeiden tot hem: geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En hij zei tot hen: spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En ze konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Daarna geschiedde het op de 7e dag dat zij tot Simsons huisvrouw zeide: overreed uw man dat hij ons dat raadsel verklaarde, opdat hij niet misschien u en het huis van uw vader met vuur verbrandde. Hebt gij ons genodigd om het onze te bezitten? Is het zo niet? En Simsons huisvrouw weende voor hem en zei: gij haat mij maar en hebt mij niet lief. Gij hebt de kinderen van mijn volk een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. En hij zei tot haar: zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard, zou ik het dan nu verklaren? En zij weende voor hem op de 7e der dagen in de welke zij deze bruiloft hadden. Zo geschiedde het op de 7e dag dat hij het haar verklaarde, want ze pestte hem. En ze verklaarde dat raadsel aan de kinderen van haar volk. Toen zeiden de mannen van de stad tot hem op de 7e dag, eer de zon onderging: wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tot hen: zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zou mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem en hij ging af naar de Askolonieten en sloeg van hen 30 man. En hij nam hun gewaad en gaf de wisselkleren degene die dat raadsel verklaard hadden. Doch zijn toorn ontstak en hij ging op in zijn vaders huis. En Simsons huisvrouw werd van zijn metgezel die hem vergezelschap had. Amen. Tot zover de prediking of de schriftlezing. De tekst vindt u in de versen 5 tot en met 9. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat. Als ze nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk met een bokje van een scheurt. En er was niets in zijn hand, doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij had gedaan. En hij kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weer om haar te nemen, toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien. En zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing, en hij nam die in zijn handen en ging voort, al gaande en etende, en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en hij gaf hun ervan en zij aten, doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, als u ons samenbrengt voor de 2e maal op deze dag in uw huis, is dat in een dienst van dankzegging. voor het avondmaal dat vanmorgen aangericht mocht zijn. De nodiging is uitgegaan. Gij hebt uw bruidsgemeente geroepen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En we hebben mogen nemen van dat brood dat uit den hemel is neergedaald. Het gebroken lichaam van de Heere Jezus Christus. U hebt het ons ter hand gesteld. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat mijn lichaam voor u verbroken werd. Tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. En toen reikt u ons de beker aan. De drinkbeker der dankzij. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat mijn bloed vloeide voor u tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. O, waar dat toch in geloof mocht ontvangen worden. Heren, daar hebben we de zoetigheid van dit dierbaar evangeliewoord geproefd en gesmaakt. Smaakt en ziet, want het is ons voor ogen gesteld. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dan altijd in het besef van onze onwaardigheid. En wat maakt ons dat klein en gering voor u? En wat maakt u dat groot? O Heere, u die u niet schaamt om ons broeders en zusters te noemen. O Heere Jezus, laat dat geloof vanavond meer en meer mogen opbloeien als wij in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op dit avondmaal andermaal mogen horen van de kracht van uw Heilige Geest. Het orgel heeft het vanmorgen uitgezongen. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. En wat zijn we daarop aangewezen? Ook vanavond. Kracht nodig om dode zondaren tot leven te verwekken. Misschien zijn er wel onder ons die vanmorgen de moeite niet waard vonden om naar uw huis te komen. Het was toch maar avondmaal. Maar dan nu te horen hoe u, ondanks ons, die genade in Christus, als het ware aan onze voeten neerlegt. Zoals het volk van Israël iedere morgen, als ze hun tentzeiltje wegklapten, dat brood van het leven, dat manna, voor hun deur zagen liggen, opdat ze zouden eten en verzadigd worden. O Heere, laat ons dan zo luisteren, opdat wij dat woord des levens niet zouden vertrappen, maar dat onze mond wijd open zou gaan en we vervuld zouden worden met het goede van uw huis. Heere, gedenk ook allen die aan mochten gaan. Ach, geef hen nog de zoete nasmaak in deze dienst van dankzegging. We kunnen aan uw tafel gezeten hebben, in verwondering en aanbidding. We hadden wel willen blijven zitten. Oh, dan kan dat leven van elke dag weer zo op ons afkomen. Maar wat heerlijk dan om in de stilte van uw huis te zijn. En in gemeenschap met u en met uw gemeente te verkeren. Oh, dan is dat verlangen naar dat Godshuis ook zo te begrijpen. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen, zo hebben we gehoord. En mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En om dan dat verlangen ook in de ontmoeting met u bevestigd te zien. Heere, wat een genade. Ach, misschien hebben wij niet ontvangen waarop we hoopten. O, dan mogen we bidden, Heere, wil dan ook in deze dienst van dankzegging toch de hulp van uw geest schenken. Wat komen we er toch achter dat wij zonder u niets kunnen doen. We kunnen niet zonder u prediken. En we kunnen niet zonder u luisteren. Dan kunnen onze gedachten overal heen dwarrelen. En niet geconcentreerd zijn om dat heen. Maar wilt u het zo maken vanavond? Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Dat gunstrijk aangezicht. O hemelse Vader, in het aangezicht van uw lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. Gedenk ons dan zo naar de grootheid van uw barmhartigheid in de vergeving van al onze zonden. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren. Schenk ze thuis uw zegen, of als ze wellicht later de prediking nog mogen horen. Laat alles met orde en stichting geschieden tot verheerlijking van uw naam en tot zegen van allen die het mogen horen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Zo de Heere willen wij leven. Hoop volgende week voor u voor te gaan. Zondags dominee Belder uit Dordrecht en 's avonds dominee Pronk. Vanavond is er 16 plus. Ben je 16 jaar of ouder, dan verwachten we jou om 8 uur. Maandag vrouwengebedskring om 2 uur. Dinsdag bijbelstudie om 8 uur. Woensdag startavond catechese. Er zal ook een presentatie zijn van de werkvakantie van Marjolein Huisman in Malawi. Alle catechisanten worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De avond begint om 7 uur. Donderdag is er ook die jeugdvereniging beneden de 12. Beste jongens en meisjes, zit je in groep 7 of 8. Je bent van harte welkom op de club. Die begint om 7 uur. U mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor het werk van Stichting De Hoop, verslavingszorg. De tweede bestemd voor kerkbeheer. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor de predikantsplaats. De busjes in de hal zijn voor het zendingswerk van de familie Kleinbloesem in Peru. Wij gaan samen zingen van Psalm 118. En daarvan de versen 3... 4 en 7. Psalm 118. Ik werd benauwd van alle zijden, riep de Heer, ontmoedig aan. Het vierde vers, de Heer is aan de spits getreden, degene die mij hulp biedt. En tenslotte ook het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Het derde, het vierde en het zevende vers van Psalm 118.
Gemeente, de ouders van Simson hebben voor een groot dilemma gestaan. Hoe ga je hier dan toch mee om? Vanuit hun diepste overtuiging hebben ze Simson gewezen op het verkeerde van zijn doen en laten. Kind, jongen, hoe kun je dit in vredesnaam doen? Ze hebben natuurlijk met alles wat in hen was geprobeerd om Simson van dat Filistijnse meisje af te houden. En natuurlijk hebben ze het woord van de Heere daarvoor gebruikt, de 5 boeken van Mozes, de Torah. Ja, laat er geen misverstand over bestaan. In Exodus 34 staat duidelijk, uw zonen zullen geen vrouwen nemen van hun dochter, dat wil zeggen van de Canaanieten, opdat ze geen vreemde goden zullen dienen. Dat gevaar is natuurlijk levensgroot als je verzwagert met heidenen. Dat we dan de afgoden gaan dienen in plaats van de Heere, de God van Israël. Je zou toch zeggen, Simson jongen, dat zijn woorden waarvoor jij ook moet buigen. En zo hebben die ouders ook geredeneerd, een jongen zoals hij. Een kind dat al vanaf de baarmoeder geheiligd was. Afgezonderd tot de dienst van de Heere. En dan een heidensmeisje gaan kiezen. Dat kan toch niet. Simson wilde niet luisteren. Hij was, laten we het maar zo zeggen, ontzettend verliefd op dat meisje. En hij wilde dat meisje kost wat kost als vrouw hebben. Dwars tegen het woord van de Heer in, want uw zonen zullen geen vrouwen nemen van de heidense dochters. En dwars tegen de zin van zijn ouders in. Kijk, wij moeten natuurlijk begrijpen dat dat gebod van de Heere duidelijk uit liefde tot zijn zonen, zijn kinderen van Israël bedoeld was. Ze moesten geen heidense vrouwen nemen, opdat ze niet in aanraking zouden komen met die heidense goden en ze zo aan de dienst van de Heere zouden worden afgetrokken. En dat gevaar is natuurlijk vandaag nog net zo groot als toen. Als wij als jongeren, en er zijn er gelukkig heel veel in de kerk, een meisje of een jongen zoeken vanuit de wereld, ja, dan moeten wij niet vreemd opkijken als dat niet goed gaat. Dat wij misschien wel afscheid nemen van God daardoor. We lopen natuurlijk al lang genoeg mee op het kerkelijk erf om daarvan te kunnen spreken. Om de lieve vrede wil dan maar niet meer naar de kerk. En partij kiezen voor degene die daar eigenlijk niks van wil weten. En het is ook nog eens zo als je denkt, nou ja, dat zal op de duur misschien wel beter gaan. Dat heeft nou eenmaal zijn tijd nodig. Vergis je niet. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. En daarom, jonge vrienden, een waarschuwing aan jullie adres. Probeer een jongen of een meisje te krijgen. En laat het ook je gebed zijn. Vanuit de kerk. En meer nog, zoek een meisje of jongen dat de Heer mag vrezen. Die zijn er ook nog. En die ontmoet je niet in de wereld, maar die ontmoet je in de kerk. Op het kerkelijk erf. Dus je moet daar je toekomstige levenspartner zoeken. Waar het woord van God heerschappij heeft. En waar nog wetenschap is van het verbond van God dat Hij met ons is aangegaan. Want binnen de grenzen van dat genadeverbond werkt God naar zijn welbehagen. Daar komen we onder beslag van het evangelie van vrije genade. En dat is de weg. Wandel in dezelfde, zegt de schrift. Nou ja, de ouders van Simson gaan tenslotte toch mee. Ze moesten mee om dat huwelijk bevestigd te krijgen. Eerst ter kennismaking. Nou, je begrijpt wel hoe bezwaard die mensen zijn.
naar Filistijnenland zijn afgereisd. En uiteindelijk zullen ze bij het huwelijk zelf aanwezig zijn. Een moeilijke weg. Laten we maar gerust zeggen, naar de mens gesproken, een onmogelijke weg. En ik weet zeker dat er inmiddels als ouders, ook al ouders zijn in de kerk, voor wie dit helaas, moeten we dan zeggen, herkenbaar is. Die voor datzelfde dilemma hebben gestaan. Hoe ga je hiermee om? Moet je wel meewerken aan een huwelijk van je kind waar je zelf totaal niet achter kunt staan? En er zijn wat dat betreft ook al wat brokken gemaakt. Gezinnen gebroken. En wat is het dan mooi om te zien hoe het woord ons laat horen hoe we ermee omgaan. Die ouders van Simson hebben hun oprechte bezwaren laten blijken. En die jongen gewezen op zijn verantwoordelijkheid. Ze zijn niet zomaar overstag gegaan. Maar ze hebben het woord van de Heere laten spreken. En zo hebben ze in alle liefde geprobeerd om dat kind te overtuigen van de verkeerde weg die hij van plan was om te gaan. En wij als ouders hebben op die wijze ook met onze kinderen om te gaan. Wijs toch op dat wat de Heere in zijn woord daarover zegt. Maar daar komt een moment, en dat zie je hier ook bij die ouders van Simson, daar komt een moment, dan houdt het een keer op. Dan heb je de grenzen van het mogelijke bereikt. En dan bewilligen deze ouders in dat wat Simson van plan is. En dan staat hierbij in vers 4 van hoofdstuk 14. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. En dan gaat het er niet om dat hij dat meisje ging zoeken om tot vrouw te nemen, dat was niet van de Heere. Nee, er staat iets bij. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. De Heere gebruikt dus de weg die Simson gaat om hem in aanraking te brengen met de Filistijnen, om zodoende het volk van Israël te verlossen van het juk van die Filistijnen. Want er staat dan duidelijk bij, want het volk van Israël diende in die dagen de Filistijnen. Dus God, mag ik het zo zeggen, die gaat nu met een kromme stok toch een rechtslag toebrengen. En dat gebeurt nog. Ik herinner mij een verhaal, dat haakt helemaal aan met dat wat ik nu vertel, vanuit de schriften. Een meisje uit de gereformeerde gezindte, laat ik het zo maar zeggen, komt thuis met een jongen uit de Rooms-Katholieke kerk. Want die ouders natuurlijk helemaal in rep en roer. Kind, hoe kun je dat nou doen? Bovendien ook nog een jongen die, nou ja, Rooms was, tussen aanhalingstekens. En die ouders hebben er alles aan gedaan om te proberen die relatie te verbreken. Maar uiteindelijk komt het dan toch tot een huwelijk. Die jongen ging overigens trouw mee naar de kerk met dat meisje. Maar die ouders zeiden, ja, dat doet hij om jou te krijgen. Zodra die heeft, dan moet je zien, dan is het afgelopen. De vraag is natuurlijk of dat je er zo mee om moet gaan. Maar dat laat ik aan u. Als je ziet op de uitkomst. Die jongen, die is getrouwd met dat meisje. En binnen enkele maanden na het trouwen greep de Heer hem in zijn hart. Onder de prediking. En toen wist hij in één keer meer als vader en moeder en dat meisje te samen. Dat kan dus ook gebeuren. Want vader en moeder wisten niet dat het van de Heere was. Dat kun je in dit verband ook zeggen. Nu ga je misschien begrijpen waarom ik zondag 9 heb genomen als het gaat over God in zijn schepping en in zijn onderhouding en in zijn doen en laten in dit alles met zijn schepping, maar ook met zijn schepselen als u, jou en mij. En zo ligt het nou ook in de prediking, gemeente. U begrijpt dat wij als dienaren van Christus er alles aan moeten doen om u aan de voeten van de Heer Jezus Christus te krijgen. Ik heb enkele weken geleden gepreekt over de gelijkenis van het grote avondmaal. En dan weet u, degenen die genodigd zijn, die komen niet. En dan zegt Jezus tegen zijn dienstknechten, dan moet je uitgaan in de straten en wijken van de stad. En dan moet je ze hier binnenbrengen. Dat is mij toen zo opgevallen. Ze moesten binnengebracht worden. En dat is ook gebeurd. En dat is dus de opdracht van de dienaren van Christus. Om u aan de maaltijd van deze grote hemelse gastheer te brengen. En dat is vanmorgen ook gebeurd. O, wat heerlijk is het dan om te zien als de nodiging van die grote gastheer uitgaat. En als dan zijn bruidsgemeente in beweging komt. En ze allemaal een plekje innemen. Rondom die eenvoudige tekenen van brood en wijn. En dat je dan ook nog mag zien hoe zondaar verlangen naar de gemeenschap met hun bruidegom. Oh, wat is het dan heerlijk toegang aan zijn tafel, nietwaar? Dan kun je geen beter plekje wensen dan zo nabij de Heer Jezus Christus te zijn. Nogmaals, daar moet ons als dienaren van Christus alles aan gelegen zijn. Daartoe hebben we onze prediking voor te bereiden. Daartoe hebben we in gebed te zijn. Daartoe hebben we ervoor te zorgen dat het woord ordentelijk u wordt verkondigd. Maar de zegen van het avondmaal en de zegen van de bediening der verzoening in de verkondiging van het evangelie, die kan ik u niet geven. En daarom bidden wij altijd om die dierbare werking van de Heilige Geest. Als u de waarschuwingen in de wind slaat. Ik heb er in mijn gebed iets van gezegd. Als u thuis zou blijven of jij om vanwege het feit dat het sacrament van het avondmaal bediend werd. Ach, die mensen zijn er helaas. Het is avondmaal, dus ik ga niet naar de kerk, want het avondmaal is voor een kind van God. En ik ben geen kind van God, dus wat heb ik er te zoeken? Oh, wat een drogreden van Satan is dat. Dan laat u zich weer door de vaderen van de leugen meenemen. Want o, hoe wordt u geconfronteerd met het feit dat als de nodiging van die grote gast eruit gaat en u en jij moet zeggen, ik kan daar nog niet aangaan. Dat je daardoor je armoe ziet en je ellende en zegt, o God, wees mij arme zondaar genadig. Hij zou je vanmorgen zomaar bij de hand hebben kunnen genomen. Die dienaar die moest uitgaan in de wijken, de straten van de stad. En toen was de feestzaal nog niet vol. En dan moet hij zelfs naar buiten de stad. Eerst moeten de Joden binnenkomen, want daar ziet het op. Maar vervolgens moet hij naar de wijngaarden gaan en naar de landerijen. Naar de heggen en de stegen. En dan staat er zelfs en dwing ze om in te komen. O, dan zou vanmorgen, als u er geweest zou zijn, die liefdesdwang daar geweest zijn. De liefde van Christus dringt om, zegt apostel Paulus. Dat kan allemaal gebeuren door de dienaren van Christus. Dat moeten ze zelfs doen. Maar God is die dat hart overbuigt. Maar dan moeten we er wel bij zijn. Wijle dominee Kok heeft al zo vaak in zijn prediking gezegd. Wie nat wil worden, moet in de regen lopen. Eenvoudiger kan het toch niet gezegd worden. En u dan, die in strijd en aanvechting was en bleef zitten. Als ze nu zouden vragen op huisbezoek, joh. Wie is de Heere voor je, dan zou je dat nog kunnen vertellen. En waarom ben je er niet aan zijn tafel geweest? Ja, ik kan niet geloven dat het voor mij is. Oh, ik herken dat zo. Dat je altijd nog bij jezelf te raden gaat of er bij u, of bij jou, of bij mij iets is. Waardoor ik geschikt zou zijn om aan de tafel te komen. Ach, laat die gelijkenis van het grote avondmaal ons dan tot troost zijn. Met het oog op de aanstaande bediening van het heilige avondmaal, zo de Heer het geeft. Die armen, die blinden, die kreupelen. Ze waren nog nooit genodigd en ineens staat daar die dienaar van die grote gastheer. En die moest ze meenemen. Nou, die hadden natuurlijk allemaal terechte bezwaren. Zeiden, ja, maar ik kan niet lopen, ik ben lam. Ik zorg wel dat je er komt. Ja, maar ik ben blind, hoe moet ik ooit in die feestzaal komen? Ik zorg wel dat je er komt. Oh, dan wordt bij wijze van spreken alles uit de kast gehaald. Want inderdaad, ze komen allemaal dan. Oh, laat dat evangelie woord dan vanavond voor u en voor jou bestemd zijn. Op het aangaan aan de tafel. Mag niet afhangen van onze gesteldheid. Maar het is altijd de gehoorzaamheid aan het woord Gods. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Bij hem is alles klaar. Het is volmaakt, volbracht wat er bij God te doen is. En op grond van het volmaakte offer gaat de nodiging uit. En dan wordt geloofsgehoorzaamheid gevraagd. En dat werkt de Heer nou door het ons te laten verkondigen. Goed, die ouders gaan mee met Simson. En dan onderweg dan zoekt Simson de stilte op. Hij scheidt zich wat van zijn ouders af. En ineens is daar een jonge leeuw. Beest in de kracht van zijn leven. De koning van de wildernis. En die komt er als een brullend monster op hem toe. Wat een moment moet dit voor Simson geweest zijn. Oog in oog met zo'n verscheurend gedierte. En laten we eerlijk zijn, naar de mens gesproken. Geen schijn van kans. Simson heeft niks bij zich. Een mes of zwaard. Maar nu het won, God is aan zijn zij. En wat merkt Simson al dat op het moment dat die leeuw hem aanvalt, de kracht van de geest zich vaardig overmaakt. En dan door de Heilige Geest maakt zich een ongekende kracht van een meester. In het Hebreeuws staat hier dat de geest met kracht bij hem binnendringt. De Heilige Geest giet Simson als het ware vol van kracht. En in deze kracht vangt hij die leeuw op aan zijn muil, want zo is het gegaan. En hij scheurt hem van zijn verscheurende bek open tot aan zijn staart. Als een geitenbokje. Ja, je moet zeggen, hoe is het in de wereld mogelijk? Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. En het woord Gods spreekt ervan. Als een geitenbokje. Nou, Simson mag het hier ervaren wat het is om in de kracht van God te strijden. Dat heeft hij nog nooit eerder gedaan. Maar dit is voor hem een voorproefje van wat God hem zal geven. Hij die als een Nazireer Gods geroepen is om richter te zijn van het volk van Israël. De Heer laat merken hoe zijn bekwaamheid uit God is. Nou, dat deze gebeurtenis natuurlijk ook nooit te vergeten voor Simson. En dan, dat is zo mooi om te zien als het dan achter de rug is. Hij heeft die leeuw in tweeën gescheurd. En dan gaat hij weer terug naar de weg waar zijn vader en moeder lopen. En hij rept er geen woord over. Alsof er helemaal niks gebeurd is. Nou, je moet zeggen, ja, wat zou je opgewonden zijn, tenminste, zo stel ik me dat nou voor, als zoiets net gebeurd is. Je hebt de dood onder ogen gehad en een enorme krachtsexplosie meegemaakt. Je zou zeggen, hij staat nog te trillen op zijn benen, maar niks van dat alles. Niks van dat alles. En wat ook zo mooi is om te zien, geen verhaal die ons natuurlijk buitengewoon liggen als we iets gepresteerd hebben. Nee, moet je nou eens horen. En dan vertellen, ik liep daar en gelukkig, ik ga het niet eens vertellen, want er staat niks van in de Bijbel. Geen enkele vorm van hoogmoed, maar stilte. Simson heeft kennelijk in stilte overdacht wat zijn God met hem heeft gedaan. Juist op het moment dat het voor hem onmogelijk was om levend het eraf te brengen. Wonderlijk, hè, als je zoiets in je leven meemaakt. Nou, ga je ook begrijpen dat hij dat geheim voorlopig voor zichzelf houdt. Dat is een zaak tussen God en zijn ziel. We mogen elkaar ook wat dat betreft vanuit de schriften leren. Het is heel goed als wij Gods grote daden vermelden in ons leven. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. We gaan het straks ook zingen. En u alleen, u loven wij. We kunnen nooit te groot en te goed van de Heere spreken. Maar o wee, als er ook maar een schijntje van hoogmoed achter schuil gaat. Dat kan niet leiden. Niet en nooit. Alle roem is uitgesloten, zingt een dichter. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Maar laat ons nooit het werk van God vergeten in ons leven. Maar deze momenten ook te kennen, net als Simson, in stilte te overdenken wat God aan je ziel heeft gedaan. Ik denk aan de psalm, mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immer zal mijn rotssteen wezen. Nou, geen woord en dan komen ze in Timnat aan. Simson ontmoet zijn meisje. Ja, en als die nou van één ding overtuigd is, hij ontmoet ze weer en ja, dit is ze gewoon. Misschien hebben vader en moeder nog gehoopt van, nou ja, misschien dat hij zegt, het is toch niet wat ik dacht. Nee, juist niet. De band wordt nog eens extra hecht aangehaald daar in Filistijnenland. Simson zegt, ik wil met jou trouwen. En dat meisje zegt ook, en ik wil met jou trouwen. En dan spreken ze een trouwdag af. Er moet natuurlijk heel wat gebeuren uit het vervolg. Blijkt dat het een trouwdag is die 7 dagen zal duren. Een trouwfeest, echt een trouwfeest van 7 dagen. En was de bedoeling dat Simson ervoor zou zorgen dat dat allemaal goed in orde zou komen. Dus er moet heel veel geregeld worden. En dan na een verloop van tijd gaat Simson weer op pad. Met zijn ouders. Het huwelijk zal worden gesloten. En dan gaan ze weer langs diezelfde weg. En dan komen ze weer in de buurt van daar waar de leeuw Simson tegemoet sprong. En dan wordt Simson onweerstaanbaar toegetrokken naar dat plekje. Dus dan verlaat hij weer de weg waarop hij loopt samen met zijn ouders. Zijn ouders gaan gewoon door en hij zondert zich af. Naar die bijzondere plaats. Die plaats waar de Heere zo kennelijk bij hem was. Die plaats waar hij overschaduwd werd door de kracht van de Heilige Geest die, zo hoorden we, bij hem binnendrong. En waar hij mocht staan in de mogendheden van de Heere. Dat is een plekje geweest dat hij nooit, nooit meer vergeten zal. Vanmorgen in het begin van de preek naar de tafel toe hebben we daar toch al iets van gezegd. Plaats waar je met heimwee misschien wel aan terug mag denken. Dat is ook bijbels. Och, wie ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En ik denk dat al Gods kinderen, ook in Goudswaard, die plaatsen kennen. Waar je gemeenschap mag oefenen met de Heer. Denk eens aan dat eerste moment bijvoorbeeld. Dat de Heer in je leven kwam. Of dat je geloven mocht dat de Heer in je leven was gekomen. Dat je je hart aan hem mocht geven. Hoe dat geloof, hoe klein misschien ook toen, zo door de liefde werkzaam was. Dan weten we van droefheid over onze zonden. Dat is altijd zo, hè. Het kan zo zijn, dat zegt vader Brakel in de redelijke godsdienst, dat we zo door de genade van God oversteld worden dat wij geen tijd hebben om onze zonden te denken. Ik geloof zeker dat de Heer zo kan werken. Maar je komt jezelf toch een keer tegen. We komen erachter dat we tegen de Heere gezondigd hebben. En dat we gedaan hebben wat kwaad is in de ogen van de Heere. Want laten we eerlijk zijn, als wij hier de dood van de Heere verkondigen samen rondom zijn tafel, dan zien wij aan dat gebroken lichaam en dat vergoten bloed wat de zonde hem heeft gekost. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. En dat maakt de dierbaarheid van Christus uit voor het hart van een zondaar. U die gelooft, is hij dierbaar. Plaats waar de Heer in ons leven kwam. Plaats ook waar hij in de ruimte stelde. Want de ontdekking aan zonden en schuld heeft altijd een doel. Dat is namelijk om van onze zonden bevrijd te worden. Dat is eigen aan het ontdekkend werk van de Heilige Geest. We kunnen dan ook niet in die zonde blijven leven. Dat noemen wij een sterven aan de oude mens. Omdat de nieuwe mens, dat is de mens die op Christus lijkt, gestalte zal krijgen in ons hart en leven. Omdat hij brengt je tot die ruimte. In dat zien op Jezus. Zie het lam van God, wat doet hij dan? Wel, die neemt de zonde van de wereld weg. In het aangezicht van die tekenen van brood en wijn mag een gelovig kind des Heeren weten. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aangehebt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Het avondmaal staat in het teken van de overwinning. Totdat ik kom, hebben wij zijn bitter lijden en sterven te gedenken. Ga nou vanuit je eigen leven eens wat plaatsen na. Waar de Heere was. Waar hij tot je ziel sprak. Mag ik je een beetje helpen? Misschien wel toen je belijdenis deed. Openbare belijdenis van het geloof. Misschien wel je eerste avondmaalschap. Misschien wel het moment dat je huwelijk ingezegend werd. Dat je samen met je geliefde boog voor God. En dat hoeveel je ook van je man of van je vrouw mag houden. Je toch de bruid uit het Hooglied na zegt. Hij is mijn liefste. O, wat heerlijk als je dat samen mag zeggen. Hij is mijn liefste. Kijk, want dat is eigen aan het genadeleven. Je gunt elkaar het beste van het beste. En het beste van het beste. Het allerhoogste en eeuwig goed, het weet u. Dat is Christus Jezus. Misschien waren het juist wel de verdrietige omstandigheden die je zo in gemeenschap brachten met de Heer Jezus Christus. Het zal niet de eerste keer zijn dat juist druk, moeite, zorg, pijn, angst ons in de doorboorde handen van Christus drijven. Dat Hij je toespreekt vanuit de schrift. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben jouw heil alleen. Misschien was het juist vanmorgen wel zo. Dat hier die ontmoeting was met hem. Dat je gedacht hebt, oh wat is dit dat mij overkomt. Waar het goede van zijn huis werd gesmaakt. Waar de ziel in vettigheid zich mocht verlustigen. Nou, Simson treft hier nu die plaats. Daar is hij. Hier is die plaats waar die bij wijze van spreken wel 20 leeuwen had op kunnen vangen. En daar wil hij nu nog een keer heen. En dan komt hij daar en dan ziet hij daar het karkas liggen van die leeuw. Door de hitte is dat karkas gemummificeerd, zeg maar, helemaal verdroogd. En in de droogte van dat karkas ziet hij een woonplaats van bij. Een bijenzwerm heeft daar woning gemaakt. En de honing is volop aanwezig. En dan neemt hij en zelfs een volle honinggraat mee. En dan gaat hij al etende naar zijn ouders. Wonderlijk beeld, nietwaar, om honing te eten. Uit een roofdier, een levensgevaarlijke eter die nu zelf voedsel geeft. Zoetigheid te eten uit de sterke. De plaats waar de strijd gewoed heeft op leven en dood. Dat blijkt nu voor deze Simson een plaats te zijn van zoetigheid en verwondering. Nou, zo ligt het ook hier. Daar zul je misschien zo op het eerste oog niet aan denken. Maar dat is de plaats waar de strijd zichtbaar wordt. Die Christus heeft moeten strijden. Een strijd op leven en dood. Niet door ons. Nee, die strijd is door Christus gestreden. Een strijd tegen de zonde. Een strijd tegen de boos. De grote tegenstander wiens kop hij zou vermorzen. Strijd tegen de dood en het graf. En geen wapens. Simson had ook geen wapens. Maar Simson had nog handen om die leeuw op te vangen en aan tweeën te scheuren. Maar van deze strijder, Jezus Christus, moeten we toezien hoe zijn handen en zijn voeten zijn vastgemaakt aan het vloekhouderschande. Daar hangt hij naakt, zijn rug opengereten. Zijn hoofd bloedend van de doornenkroon en daarbij de spot, de laster en de hoon. De hel onder hem, waar al die spotters hem honen. De hel naast hem, waar twee moordenaars, zowel links als rechts, mee spotten. Ja, ook ten diepste een hel in hem. Ik denk aan Psalm 42, met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat een strijd heeft hij gestreden, maar hij strijdt door. Tot de laatste snik toe. Van Simson lezen we dat de geest vaardig werd over hem. We hebben gezegd, die geest drong binnen. Maar van deze volstrekt eenzame strijder aan het vloekhout der schande, lezen we dat tenslotte zijn God en Vader zich ook van hem onttrekt. Dan wordt deze Christus gehuld in de inkzwarte nacht van de godsverlating. En worden de zonden der wereld op hem gelegd, opdat de toorn van God over hem ten volle zal worden uitgegoten. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is tot zonde gemaakt. Een vloek geworden zijn, zegt Paulus, voor ons. Oh, en dan neemt hij, dat weten we, dan neemt hij die woorden van Psalm 22 op de lippen. Oh, denk eens aan Simson. De geest dringt binnen om je krachten te schenken. Om dat monster te beteugelen, te verscheuren zelfs. Als een geitenbokje. En hier, daar horen wij hem roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan zie ik daar die kring zitten van zondaar, omdat wij tot hem genomen zouden worden en nimmer meer van hem verlaten. Daar. O, dat is de moeite van zijn strijd geweest. Wel waard. Hij wordt vernietigd. De ijver van uw huis, zegt hij, heeft mij verteerd. Is zelfs aan alles geprobeerd om hem van dat kruis af te krijgen, nietwaar? Als je dan de Messias bent, verlost aan jezelf en ons, dan zullen we in je geloven. Gehoorzaam geweest tot het einde toe. En als dan alles volbracht is, wat er bij Vader te doen was, als dan alles volbracht is, wat er voor u, jou en mij te doen was. Als hij weet dat de toorn van God op hem is afgewenteld. Als hij weet dat al onze onrechtigheden op hem zijn aangelopen. dan roept hij het uit. Het is volbracht, letterlijk. Het doel is bereikt. En dan legt hij zijn menselijke geest in de handen van de hemelse Vader met die heerlijke woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En die geest wordt dan ook in ontvangst genomen door de Vader. De Vader heeft hem volkomen genoegdoening gevonden in dat offer dat ons vanmorgen voor ogen is gesteld. Om de arbeid zijner ziel zal hij zien en verzadigd worden. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En dan zie ik ze daar zitten. En dat is nou al eeuwenlang aan de gang. En we weten niet hoe lang dat nog zal duren, maar oh, wat is het een genade, gemeente, als we ons plekje hier mochten innemen. In dat kinderlijke geloofsvertrouwen. En dan zag u niet op iets van uzelf, want dan kon u hier geen plaats nemen. Nee, in uw aangaan bekenden wij dat wij midden in de dood liggen, maar dat wij onze reinigmaking en zaligheid nou geheel en al hebben gezocht en gevonden in het offer van Christus. En dan is dat zo rijk. Dan is zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid. Dat is wat er in het geloof gebeurt. Want het offer dat hij volbracht heeft, heb ik als het ware, zo zegt de catechismus, zelf volbracht. Zo volkomen. Ja, als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Dat betekent dat zijn gerechtigheid de mijn is. En dat zijn heiligheid de mijn is. En dat zijn heerlijkheid de mijn is. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Nou, Christus deelt van die milde zegen uit. Dat heb je vanmorgen kunnen merken. Het ging gewoon, het kwam op u toe. Ik vind het altijd zo bijzonder. Dat die gemeenschap zo, ja, zo nabij is, zo kennelijk. Dat schaaltje met brood komt naar je toe. Opdat je zult eten. Verzadigd zult worden tot in het eeuwige leven. En als je dat dan opgegeten hebt en je E mag weten met Christus, dan komt daar ook nog die beker. Ik had hem vanmorgen, dat viel me op, erg vol gedaan. Toen moest ik denken aan de woorden: uw beker is overvloeiende. Ja. En toen kwam die beker terug en toen dacht ik, wat is er eigenlijk weinig van gedronken. Ach, ik begrijp uw voorzichtigheid, daar gaat het mij niet om. Maar ik bedoel maar, uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. Dat stapelt zich maar op. Uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. Moest kijken, Simpson die gaat hier al etende. En dan gaat hij naar zijn ouders toe. En dan krijgen zijn ouders ook honing van hem. Mogen ze delen in de vruchten van zijn overwinning. Nou, wat heeft Christus gedaan, toch niet anders? Als hij zijn overwinning heeft behaald op Golgotha en hij is opgestaan van de doden. Dan nodigt hij ze toch uit. Aan de zee van Tiberias. Kinderkens, hebt gij nog enige toespijs? Nou ja, daar moest het niet van komen, dat weet u. En dan uiteindelijk, dan moeten ze het net aan de andere kant uitgooien. Dan hebben ze zoveel vis, beschamend. Maar dan komen ze op de wal en wat zien ze? Dan ligt alles al klaar. Geroosterde vis. En dan mogen ze eten. Vis. En brood. Ja, Ik denk aan die scharen van 4000. Ook al zo'n hoop gegeven, scharen van 5000. En de laatste maaltijd, Pascha, dan deelt hij ook weer uit. Dan geeft hij van zijn lichaam en van zijn bloed aan zijn kerk. Ze hebben er niks van begrepen, maar ondertussen kregen ze het wel. En heb u gezien hoe royaal die vanmorgen was? Hoeveel brood was er niet over? Volle schalen. Hoeveel wijn was er niet over? Volle schaal. Om nu te leven vanuit die zoetigheid. Uit de sterkte. Zoetigheid uit de sterkte. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. Dat maakt de zoetigheid uit. Voor de levende kerk van Christus. Zoetigheid vanuit de overwinning van Christus. Ik heb vanmorgen gezegd. Dan ligt de dood als een karkas onder aan de voet van het kruis. Overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden. Tot overwinning. 3 dagen kon de dood hem houden. Waarom? Omdat hij dat voorzegd had. Daarom alleen. En dan ten derde dagen weder opgestaan voor de dood. En daar staat hij als overwinnaar over zonden, dood, hel en graf. En daar deelt hij nog steeds van uit, van dat overwinningsleven. Vanmorgen toch genoeg gehad? En als het vanmorgen niet genoeg was, we hebben toch vanavond weer mogen genieten van het vette van zijn huis? Nu het brood van het leven weer is uitgedeeld geworden. En daar is altijd overvloed. Omdat wij met Simson nu al gaande en etende onze reis zullen vervolgen. Om te leven vanuit de kracht van Christus. Om zelf te mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Dat is niet voor niks dat we hier gezongen hebben. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En zoals Christus uitdeelde aan de scharen, zoals zijn dienaren uitdelen aan de scharen, zo maar ook net als Simson, de individuele gelovigen, een uitdeler zijn. In ons spreken over de Heer. Psalm 75. Ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen. Jacobs God ter eer. Amen. Ik stel voor dat we 2 versen van die psalm zingen. Psalm 75, vers 1 en 6. Laat ons danken en bidden. Heere, mogen we al gaande en etende naar huis gaan. Gegeten van het brood des levens. Niemand van ons is buitengesloten. U hebt zelfs laten horen hoe we gedwongen werden om tot de maaltijd in te gaan. Wij ons er, indien wij zo'n grote zaligheid geen acht geven, om uw zoetigheid uit de sterkte te ontvangen. Uit de sterkte van de Heer Jezus Christus, die overwinner in de strijd is gebleken en dat om zijn volk de zegen te schenken. En niet met mate, stort ook van die wilde regen op ons neer. Ja, ook op mij. Hoe persoonlijk ligt het dan? En geef dat we zo hebben geluisterd, dat dat woord voor ons bestemd was, opdat dat woord zijn krachtige werking in ons hart en leven zal doen en zal blijven doen, en dat naar uw eigen belofte, want waar dat woord eenmaal zijn kracht heeft gedaan, o, u laat naar uw eigen belofte nooit meer varen de werken uw handen. En daarom, Heere, ontferm u over een ieder van ons. U kent ook de omstandigheden van ons. U weet van onze moeite en zorgen. Is een familie in de kerk die aan het graf stond van een geliefde moeder en schoonmoeder. O, dat zij door dit woord gesterkt zijn geworden en in deze uw kracht heen mogen gaan. Dat mogen wij bidden voor onze broeder, dominee Hak. Ach, wat zou die weer graag aan de slag gaan. U weet van alle nood, Heere. En we roepen u aan, gij zonen Davids, ontferm u over hem. Gedenk hem te samen met zijn gezin. En geef dat het voedsel dat vanmorgen ook aan hem werd aangereikt kracht, een kracht van u mag zijn. Dat daarin de zegen van u zo heel persoonlijk ervaren mocht worden. Om ook heen te gaan in deze uw kracht. Al gaande en etende. Zo mogen wij al het werk dat in de gemeente gedaan mag worden. Nu het winterseizoen weer aanvangt, van harte aan u bevelen. Of dat nu voor de jongeren is, voor de ouderen. We mogen ook de catechese aan u bevelen. Laten de jongeren toch met vreugde luisteren naar wat u tot hen te zeggen hebt. Heer Jezus was 12 jaar en hij was niet uit het huis van zijn vader weg te krijgen. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? O, om zo op jonge leeftijd al die betrekking op u en op uw woord en op uw dienst te mogen kennen. Hoe jonger we de Heere vrezen, hoe rijker het toch is. We bidden u voor alle zendingswerk. We denken bijzonder ook aan onze broeder Kleinbloesem en zijn gezin. Wij mogen als gemeente ook mede zorg dragen voor het onderhoud van hem. Zegen daartoe hem. Zegen ook alle zendingswerk dat gedaan mag worden. Het evangelisatiewerk ook hier ter plaatse. We mogen gedenken aan uw bondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil, benauwd ook van alle zijden, maar een volk dat naar uw belofte in uw beide handpalmen is gegraveerd. O, wat zou de belofte uit Jesaja 40 eenmaal ten volle in vervulling gaan, troost, troost mijn volk. Zal uw liederen God zeggen en spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dat alleen omwille van die volkomen verdiensten van Christus, die ook zij naar uw belofte te voet zullen vallen. We denken aan de vervolgde broeders en zusters. Daar zijn er miljoenen in deze wereld die wat wij vandaag hier hebben ontvangen, o, zo graag zouden hebben en het niet hebben. Heren, gedenk in hun nood en mogen ze hun angstig hart verheffen tot u, die uitkomst zendt. O Heren, aanschouw hun smart. Wij danken u voor alles wat u gaf. Vergeef ons het verkeerde. Zie ons aan in de zon van uw welbehagen. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 3. Sta op, verlos mij, Heren. Het vierde vers van Psalm 3. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.